Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Belgen blijven massaal zwart geld regulariseren. Vorig jaar waren er meer dan 300 dossiers ingediend daarvoor voor een totaalbedrag van 200 miljoen euro. Het is het afgelopen jaar ook goedkoper geworden om een huis of appartement te kopen, als we tenminste rekening houden met de inflatie. Die steeg dus sneller dan de woningprijzen. En we laten een Antwerpse advocaat aan het woord die de lingeriesector verovert met het gat in de markt BH's voor tienermeisjes. Het is donderdag 12 januari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Fiscale zondaars hebben vorig jaar 199,4 miljoen euro zwart geld opgebiecht aan de Belgische fiscus. Leverde de staatskas een mooie 118 miljoen euro op aan fiscale regularisaties. Mooie bedragen die toch nog opvallend hoog zijn. Zeker als je weet dat dit alweer de vierde ronde regularisaties is. Goedemorgen, Peter van Maldegem van de Netto-redactie van de Tijd.
Goedemorgen Bert.
200 miljoen euro zwart geld dat vorig jaar is aangegeven, dat is best veel, Peter.
Dat blijft inderdaad veel. Als we dat vergelijken met de voorgaande jaren, dan ligt dat een beetje in dezelfde lijn. Vorig jaar was een uitzonderlijk jaar, 2021 bedoel ik dan. Was er 451 miljoen euro zwart geld aangegeven, maar dat was een beetje vertekend door een heel groot dossier. Maar door de band genomen kunnen we zeggen dat er inderdaad jaarlijks toch nog altijd 200 miljoen euro zwart geld wordt aangegeven.
Het systeem van die fiscale regularisaties bestaat al sinds 2004, is door verschillende regeringen steeds verlengd. Hoe komt het dat dat toch nog steeds zoveel opbrengt?
Wel, de belangrijkste reden ligt eigenlijk bij de banken die van de Nationale Bank verplicht worden om strenger te zijn als ze geld van cliënten aanvaarden. Dus ze moeten ten alle tijde de herkomst van dat geld kunnen verantwoorden. En als dat niet mogelijk is, ja, dan moeten die banken die cliënten eigenlijk doorverwijzen naar een regularisatie of naar een regularisatie van dat geld, zodanig dat ze er eigenlijk 100% zeker van zijn dat er geen zwart geld op de rekeningen van die banken terechtkomt.
Fiscale zondaars, ja, die in het reinen willen komen, Peter, die moeten zich ja wel beginnen reppen.
Wel, 2023 is het laatste jaar waarop u kunt regulariseren. En dat geldt voor federale belastingen. Dat zijn belastingen zoals roerende inkomsten, beroepsinkomsten. Dus die kan u nog regulariseren in 2023. Voor Vlaamse belastingen, dan denk ik aan schenkbelasting of registratiebelasting bijvoorbeeld, daarvoor is het al langer niet meer mogelijk om te regulariseren. Die regularisatie is eigenlijk gestopt begin 2021.
En is het dan ja echt helemaal gedaan met die regularisaties?
Inderdaad, dus de regularisatie stopt eind 2023. Al valt er in bepaalde politieke kringen wel te horen dat een verlenging niet slecht zou zijn. Maar daar moet dan uiteraard ook politieke consensus over komen. En die is er zeker op dit moment nog niet.
Wait and see, zeggen ze dan. Dankjewel, Peter van Maldegem.
2.
Het aantal werkzoekenden dat een opleiding volgt op de werkvloer is op 5 jaar tijd bijna gehalveerd. Van 15.000 tot amper 8.300 vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Werkplek leren, zoals dat heet, is nogthans een goede manier om een job onder de knie te krijgen. Werkzoekenden die nog niet alle nodige skills hebben, mogen 1 tot 6 maanden meedraaien. Intussen behouden ze dan hun uitkering en betaalt het bedrijf nog een vaste vergoeding daarbovenop. Werkgevers moeten dus geen volledig loon of belastingen betalen en kunnen een openstaande vacature invullen. Een win-win heet dat dan. Waarom worden die opleidingen op de werkvloer dan minder populair? Wel, aan de ene kant is de vergoeding in alle sectoren gelijk getrokken en dat is voor de bouw bijvoorbeeld niet interessant. Daar ligt het gemiddeld loon veel hoger dan die vergoeding. Aan de andere kant speelt het feit dat er minder werkzoekenden zijn natuurlijk ook een rol. Maar net door die krapte op de arbeidsmarkt is werkplek leren eigenlijk nog belangrijker. VDAB wil zo bepaalde groepen zoals leefloners, huisvrouwen of langdurig zieken toch aan het werk krijgen. Aan de andere kant moet ook gezegd dat er heel wat werkgevers zijn die nog overtuigd moeten worden van het nut van opleidingen op de werkvloer.
3.
De prijzen van huizen en appartementen zijn vorig jaar gedaald. En dat is opvallend, want het is de allereerste keer sinds de start van de tellingen in 2009, blijkt uit de vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. We hebben het dan wel over de zogenoemde reële prijzen. Daarin wordt de rekening gehouden met de inflatie. Een gemiddeld huis is op een jaar tijd nog altijd 8,2% duurder geworden, maar dat is minder hoog dus dan de inflatie. En dat reële prijsverschil is dus dan een daling met 1,8%. De reële prijzen van appartementen zijn zelfs nog sterker gedaald met 6,4%. Bart van Opstaal van notaris.be legt uit van waar dat verschil tussen huizen en appartementen komt.
De reden daarvoor is omdat de vraag naar woningen is en blijft hoog, en dat geldt ook voor 2022. En dat maakt dat natuurlijk die prijzen wat dichter aanleunen bij de inflatie dan de prijzen van de appartementen.
Vlamingen verkiezen dus nog altijd een huis boven een appartement, maar de hoeveelheid huizen en appartementen die verkocht worden is wel aan het dalen. In de tweede helft van het jaar zijn er 7% minder huizen en appartementen verkocht.
Dat is lang geleden dat we dat nog hebben meegemaakt, dus je kan toch wel echt stellen dat er een duidelijke afkoeling is van die vastgoedmarkt en dat je veel meer in de richting aan het evolueren bent van een meer evenwichtige markt waar er wel wat kan onderhandeld worden tussen koper en verkoper en waarbij het eigenlijk het koopcomfort voor de koper toch wel behoorlijk gestegen is in de laatste helft van afgelopen jaar.
Een energiezuinige woning staat, door de energiecrisis natuurlijk, nog hoger op het prioriteitenlijstje van de kandidaatkopers. De vraag naar huizen met het beste A-label is op 5 jaar tijd met een derde gestegen. Dat jaagt de prijs van die huizen natuurlijk ook de hoogte in.
4.
Zal de club van geel en rood, dat is KV Mechelen, zegepralen zoals de supporters zingen? Op financieel vlak is er alleszins een doorbraak. Dieter Pennings, de hoofdaandeelhouder, heeft aangekondigd dat hij opstapt. Opluchting bij de club, want die ziet Pennings na een lange interne struggle maar wat graag vertrekken. Nu zijn beide partijen eindelijk tot een akkoord gekomen. Dries Bervoet, goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Jij volgt die sportwereld voor ons op de voet. Die exit van Pennings Dries, hoofdaandeelhouder dus bij KV Mechelen, die komt niet als een verrassing. Hè?
Wel, de onderhandelingen liepen al een jaar om tot een akkoord te komen. Want de club was natuurlijk Dieter Pennings liever kwijt dan rijk door wat er rond hem persoonlijk is gebeurd. Hij is namelijk de ondernemer wiens bedrijf FNG, de moeder boven Brentano, bij iedereen wel bekend, failliet is gegaan. Sponsors dreigden weg te lopen bij KV Mechelen en een aantal bankkredieten bleek ook moeilijk te liggen door zijn aanwezigheid. Mm-hmm. Dieter Pennings is akkoord gegaan om een minderheidsaandeel te aanvaarden, maar de club bleef pushen om hem definitief uit de club te krijgen. En nu is de laatste boodschap, na lange onderhandelingen, dat hij eigenlijk bereid is, zegt hij, om volledig zich te laten uitkopen.
Zegt hij, Dries, dus het is nog niet echt zeker dat hij vertrekt?
Wel, er zijn een aantal elementen. Het is natuurlijk een mondeling akkoord. Dat moet nog bekrachtigd worden op een vergadering vanavond. En er zijn ook een aantal mensen binnen de club die hem niet helemaal vertrouwen, omdat hij blijkbaar in het verleden ook al, zegt men, nog laat zijn staart heeft ingetrokken, laat van mening veranderd is. Dus men wil even afwachten tot alles concreet op papier staat.
Inderdaad, voor ze zeker zijn. Intussen heb je die Nederlandse zakenman Philippe van S, die de nieuwe sterke man wordt bij KV Mechelen. De supporters lijken daar nog niet meteen voor te staan springen. Dries, waarom?
20-tal jaar geleden hebben de supporters van KV Mechelen de club mee gered. En een gevolg daarvan is dat nog altijd de fans 8% van de club in handen hebben, wat zeer uitzonderlijk is in het voetbal. Door alles wat toen gebeurd is, ligt het hypergevoelig bij de fans dat één persoon eigenlijk de volledige controle van de club in handen krijgt. Alleen werpt de club daar tegenover dat het in deze context van het internationale voetbal, waar er meer geld nodig is, waar men toch ziet dat clubs geleid worden door één of enkele sterke mensen, dat die club, wij moeten daarin mee om nog mee te kunnen blijven gaan.
Mm-hmm. Oké, benieuwd wat die vergadering vanavond, zoals je zei, zal brengen. Bedankt Dries.
Graag gedaan.
5.
Slaagt de Britse supermarktketen Tesco erin om stilaan uit het dal te klimmen? Dat is waar beleggers vandaag naar uitkijken. Tesco gaat het resultatenseizoen in het Verenigd Koninkrijk vandaag op gang trappen met een kwartaalupdate.
Voorkennis.
2022 was een rampjaar voor de hele retailsector. Zowel Walmart in Amerika, Tesco in Engeland en Colruyt hier bij ons hebben klappen gekregen. Het is sowieso een harde concurrentiestrijd in die sector. Daardoor kunnen de supermarkten de prijsstijgingen door inflatie niet helemaal doorrekenen aan de klanten. En dat vreet aan hun marges natuurlijk. Maar er lijkt beterschap op komst. Sainsbury's, dat is de tweede grootste warenhuisketen van het VK na Tesco, heeft het in de kerstperiode beter gedaan dan verwacht. De Britten hebben het geld duidelijk laten rollen tijdens de feestdagen. Ook bij Tesco hebben beleggers al gespeculeerd op beterschap. Sinds begin dit jaar zit het aandeel bijna 9% hoger. Vandaag, met de kwartaalcijfers, volgt de test voor Tesco.
6.
De beursrally dan, de beleggenwedstrijd is dat van de tijd. Die zit intussen in zijn 8e week. Daarmee komt het einde stilaan in zicht. Want over 2 weken loopt de beursrally af. Waar staan we nu na de jaarwisseling? En daarbij horen de nieuwjaarshossen op de markten. Goedemorgen, Serge Mampai van de beleggenredactie hier bij de Tijd.
Goedemorgen Bert.
Serge, laten we eens kijken naar die top 10 zoals die er nu voor staat. Dan ziet hij er echt helemaal anders uit dan 2 weken geleden.
Ja, het blijft razend spannend in de beursrally. En dat komt natuurlijk omdat die beurzen een heel sterk jaarbegin hebben. De DAX en de CAC 40 bijvoorbeeld, bij de grotere indexen in Europa, die staan beide 7% hoger dan met nieuwjaar. En dat zorgt natuurlijk voor een forse verandering in de rangschikking in die top 10.
Oké, en wat hebben die mensen daar in die top 10 dan precies gedaan om zo goed te scoren?
Wel, we zien heel wat sterke spelers veel aan- en verkopen doen van meer risicovolle aandelen. Aandelen die het vorig jaar slecht gedaan hebben, die presteren nu dit jaar erg goed. Ik denk aan een bepaalde mimi-stocks, zoals AMC Entertainment op Wall Street. Of bij ons ook Belgische biotechbedrijven, zoals Celiat, MDX Health, Nyxoah, zitten in heel wat portefeuilles. We zien ook dat heel wat beleggers reageren op nieuws. Bijvoorbeeld na het nieuws dat Klaus Reurig, dat is een bestuurder van Agfa Gevaert, een activistische bestuurder. Nadat hij voor 1,5 miljoen euro aandelen had bijgekocht, zien we toch ook bepaalde spelers in de beursrally hem naapen en ook Agfa Gevaert in portefeuille nemen.
Inderdaad, spannend en ja, inspelen op het nieuws om zo toch wat vooruit te gaan in die rangschikking. Dankjewel Serge. De beursrally dus nog 2 weken. Dan weten we wie die hoofdprijs van 10.000 euro heeft gewonnen. Stay tuned.
7.
Een advocate die de lingeriesector verovert, dat is het opmerkelijke profiel van de Antwerpse Vicky Bulus. Strawberry Secret, zo heet haar lingeriemerk voor tienermeisjes. Via crowdfunding haalde ze 150.000 euro op, 3 keer zoveel als Bulus had gehoopt. De advocaat legt uit van waar het idee komt om de sprong naar de textielindustrie te wagen.
Het idee is eigenlijk ontstaan een beetje uit noodzaak. Dus mijn oudste dochter werd 12, 13. En ik herinnerde mij levendig hoe ik mezelf op die leeftijd voelde toen ik mijn eerste BH moest aanschaffen. En dat de verkoopster de gordijn opentrok en zei, maar, dat zijn toch nog maar muggenbeten. Dus ik dacht, ik wil dat voor mijn eigen dochter toch wat beter omkaderen. En dan stelde ik vast dat er eigenlijk weinig tot niks te vinden was. Ofwel was het allemaal heel kinderachtig, ofwel was het al veel te seksueel geladen, met wat tijgerprint en wat kant.
Dus kocht Bulus, die als kind altijd gebuist was voor handwerk, een naaimachine. Na maar liefst 93 prototypes had ze een model dat haar dochters goedkeurde. Maar ze zag dat er ook wel meer in zat. Intussen heeft Strawberry Secrets 1 eigen winkel in Antwerpen, een webshop en ligt het merk in 64 boutiques in ons land, 18 in Duitsland en 2 in Spanje. En daar stopt het niet.
Ja, klopt. Er staat een grote gom op mijn nachtkastje en daar staat op Think Big. Dus ik word elke ochtend wakker met die gedachte. En ik word ook heel vaak bevestigd in het idee dat Strawberry Secrets wellicht wereldwijd potentieel heeft. Het is een universeel gegeven, hè. Jonge vrouwen die empowered moeten worden en toch wel wat kampen met je zelfvertrouwen en heel wat ondersteuning zouden kunnen vinden uit goedzittende en age-appropriate lingerie. Dus ja, die droom is echt heel groot. Hè. Er zijn heel weinig concurrenten op de markt. Het is een universeel gegeven. De verkoopskanalen zijn er ook allemaal. Hè. Je hebt internationale beurzen. Dus ja, waarom niet onze stoute schoenen aantrekken en ervoor gaan?
Bulus wil een omzet van vorig jaar, meer dan 250.000 euro, dit jaar verdubbelen. En daarvoor mikt ze op heel wat nieuwe verkooppunten in Amerika en Canada. Daarmee zit deze de 7 er weer op. Wie vanmiddag tijdens de lunch even tijd heeft, die kan ik de nieuwe CEO Talks aanbevelen. Deze keer is Steven de Proost, de CEO van 7C Solarparken, te gast. Die baten echte zonne-energiecentrales uit in ons land, maar vooral ook in Duitsland. Ze noteren op de beurs in Frankfurt. Op 12 uur vanmiddag kan je live een gesprek volgen met de proost en ook je vragen stellen. Die kan je nu al doorgeven trouwens op tijd.be. Zeker doen. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.